Dit is de zondagochtenddienst van 10 juli 2022. De boodschap wordt gebracht door Gerrit van Eck.
Lieve mensen, goedemorgen. Als je onder druk staat en stress ervaart, is het heel goed om te horen deze woorden over de kracht van Gods geest die ons versterkt en ons helpt om vol te houden. Ik heb die woorden gehoord en ik geloof jullie ook. Waarover gaan we met elkaar nadenken deze morgen? Het gaat over gemeente zijn. En toen ik dat aangegeven kreeg, zal ik je zeggen, het bevreemde mij totaal niet. Ik vond het zo logisch om een keertje te spreken over gemeente zijn. En waarom? Ben ik zo goed verstaanbaar? Oké, dan ga ik lekker verder. Waarom begreep ik dat zo goed en waarom is het zo belangrijk? Er gebeurt in de gemeenten zoveel. Hele mooie dingen, maar ook veel minder mooie dingen. Dat is de realiteit. En daar ben ik me heel goed van bewust. En daarom vond ik het vrij logisch om te spreken over uw gemeente. Gemeente zijn, waar begint dat eigenlijk, denk je? Bij Jezus? Oké. Ik heb hier staan bij zijn vader, mag dat ook? Goed, maar bij Jezus. Bij God, want het komt in zijn gedachten dat gemeente zijn. En dat, wat bedenkt hij dan? Dan heeft hij voor zich een plan waarbij hij allemaal mensen bij elkaar ziet die in vrede met elkaar leven. Die naar hem uitzien. Naar hem verlangen. En dat vind ik eigenlijk zo gaaf. Het is een saamhorig stel mensen. En ik vind saamhorig zo mooi, omdat samen horen naar de woorden van God prachtig is. Dan heb je het goed met elkaar. Als je samen hoort naar de woorden van God, naar de woorden van Jezus. God bedenkt dat plan, want God is een bedenker, maar ook een uitvoerder. Hij voert het ook uit. Onder andere gaat hij mensen scheppen. Die eerste mens is Adam. En het is de bedoeling dat hij het hoofd van die hele grote mensheid, van die schepping zal zijn. Maar Adam vervalt in zonde. Hij is ongehoorzaam. Dat is doodzonde. Hij is dan op dat moment niet meer bekwaam om het als hoofd te functioneren van die mooie mensen, die groep die Jezus, die God voor ogen heeft. Adam dus niet. Maar God laat zich nooit van zijn plan afbrengen. Hij gaat door met scheppen en hij vindt in Maria de ruimte om zijn zoon Jezus te verwekken. En Jezus blijkt dan bekwaam om als hoofd van de gemeente van God, zoals hij die gedacht heeft, te functioneren. Hij maakt dat helemaal waar. En dan zie ik eigenlijk, dan denk ik, Jezus, u bent de bouwer van de gemeente. Laat het nooit vergeten. We zien u altijd als, u bent de bouwer. En u nodigt ons altijd weer uit om mee te bouwen aan die gemeente van u en van uw vader. En dan zien we eerst die plaatselijke gemeente zoals hier er een is. En Alphen is er een. En Breda en waar dan ook. Zoveel universeel zijn allemaal gemeenten. Maar die gemeenten gaan toegroeien naar één gemeente. En Johannes 10, vers 14 tot 17... Johannes 10, van 14 tot 17. Daar lees ik onder andere, er zal één kudde zijn met één herder. Zie je dat voor je? Ik zie het naar elkaar toegroeien, die ene kudde en die ene herder. En zie jij jezelf erbij? Ja toch. Het is geweldig als je gaat beseffen dat jij mag behoren tot die ene kudde en je mag voegen onder die ene herder. Vanmorgen dus iets over gemeente zijn. Ik wil beginnen met iets te zeggen over het hoofd van de gemeente, Jezus Christus. Wie is Jezus? Niet zo moeilijk. Ja, Gerrit, Jezus is de Zoon van God. Hij wordt zo ook aangekondigd bij de geboorte. Hè? Jullie zullen hem noemen de Zoon van de Allerhoogste. Jezus is niet God. Jezus is en blijft mens. Hij wordt als mens geboren. Hij wordt als mens gekruisigd. Hij staat op als mens. En nu zit hij als mens aan de rechterhand van zijn vader op de troon. Waarom zeg ik dit? Omdat ik in zoveel boeken, magazines, lees. Of ik hoor over hem van Jezus is God. Ik snap het wel. Als wij gaan zeggen Jezus is God, dan gaan we iets missen. Jezus is mens en Jezus laat ons als mens zien wat er voor ons mensen, dus voor jou als mens, mogelijk is. Daarom vind ik het zo belangrijk om te zeggen God is God en Jezus is zijn zoon. Genoeg gezegd, denk ik. En je komt het in Johannes 10 tegen, dat hij wordt aangeklaagd door de Joden, die willen hem dan zelfs verstedigen. En wat is dan de aanklacht? Godslastering. Zij zeggen tegen hem, tegen Jezus, u bent een mens, maar u beweert dat u God bent. En Jezus antwoordt dan, waarom beschuldigen jullie mij van godslastering, wanneer ik zeg dat ik Gods zoon ben? Duidelijk toch? Welk beeld hebben wij nou van een goed functionerende gemeente? Daar kun je heel lang over nadenken. Je kunt filosoferen, je kunt discussiëren. Nou ben ik gelukkig, geloof ik, maar niet zo'n echte filosoof. Ik hou ook niet van lange discussies. Maar ik dacht er wel over na. Dacht ik, Gerrit, als jij een beeld wil hebben van een goed functionerende gemeente, verdiep je dan in Jezus, in die evangelie, hoe hij is. Wat hij ons voorleeft. Want gemeente zijn is het leven van Jezus uitleven. In woord en daad. Want Jezus laat ons zien wat het echte, volle evangelie inhoudt. Ik ga jullie nou wat aspecten noemen van dat gemeente zijn. Horen. Gehoor geven aan. En wat ik aan het plaatje, ik vind hem leuk, ik vind hem grappig. Wat ik nou zo bijzonder vind, het is iemand die wil echt horen wat er gezegd wordt. Dat geldt ook voor ons, die houding. Wat zegt u? Je wil het opvangen, je wil alles horen en goed horen. Dus allereerst het aspect horen en gehoor geven aan. Gehoor geven aan God, onze Vader. Over hem lezen. Naar hem luisteren. Zijn stilte ingaan. En wat ik dan belangrijk vind, dat je vanuit die stilte die je bij hem ervaart, jouw agendapunten gaat uitwerken. Dat is belangrijk. Aandacht hebben voor God. Hoeveel tijd per dag? Wie weet het? Ik ook niet. Ik lees het nergens. Wel lees ik van, zoek eerst mijn koninkrijk. En alle andere dingen krijg je bovendien, krijg je extra. Dat lees ik. En als we het dan over Jezus hebben, dan zie ik dat hij echt dat koninkrijk zoekt. Dat hij dat gaat vormen. Dat hij zijn vader echt in alles gehoorzaam is. En het was niet makkelijk. Als ik probeer in te leven dat hij in die woestijn is. Wat een prachtig contact met die geest van zijn vader. Gewoon, daar kan je soms jaloers op worden als je erover nadenkt. En dan komen die verleidingen. Die verleidingen om hem zichzelf te bewijzen. Dat gebeurt ook aan het kruis. Jezus heeft steeds te maken met de verleiding om zichzelf te bewijzen. Kunnen wij ook hebben. En we hoeven onszelf niet te bewijzen, we zijn. Zo is het. En als ik ook denk dat Jezus zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een gehoorzaamheid en zich voegen naar de wil van zijn vader. Waarom noem ik eigenlijk dit als eerste aspect, dat horen en gehoorzaam zijn? Nou, gewoon simpel, omdat het in het paradijs hartstikke misging. De mens was ongehoorzaam. De Heer God zegt van, eet van de boom van het leven. Dat is de opdracht. En Satan verleidt de mens om zich te goed te doen aan de vruchten van de boom van het kwaad. En die vruchten zijn soms ogenschijnlijk zo mooi en zo glanzend en zo aantrekkelijk. Ja, ze zijn uiterlijk mooi. Maar van binnen zijn ze bitter, giftig en je gaat eraan dood. Wees gehoorzaam aan God en aan Jezus alleen. Dat gold toen, dat geldt ook nu. En die woorden hoor je in zijn stilte. En ik kom heel vaak in mijn prekenwerken terug op die stilte, omdat eigenlijk ik het zo belangrijk vind, maar die stilte komen niet aanwaaien. Het is niet vanzelfsprekend dat je in die stilte gaat. Er zijn namelijk zoveel stemmen, er zijn zoveel meningen, er is zoveel afleiding, er zijn zoveel dingen te doen, dat je echt die stilte moet veroveren. Heel bewust, ik ga die stilte in. En dan vind ik wel, als je zegt van, ik had echt geen tijd hoor, vind ik geen excuus. Moet je bij mij niet meer aankomen, dat is geen excuus. Als ik kijk naar Jezus, hoe hij druk is, hoe hij zich beweegt in die menigte, al die mensen om hem heen, is hij moe. Staat geschreven, hij is mens, hij is moe. Wat doet hij dan? Dan heeft hij dat contact met zijn vader zo nodig, en dan zoekt hij echt de stilte op, soms in de nacht. Reken maar, in die nacht is het licht hoor. Als Jezus dus de contacten met zijn vader, geloof het maar. En wat ik dan eigenlijk bijzonder vind, dan gaat hij die berg op en heeft hij intiem contact. En daarna lees ik dan dat er vaak zulke mooie dingen gebeuren als hij vanuit die stilte komt. In Matthäus 6 wordt een storm gestild. In Lucas 9 lezen over de verschijningen van Mozes en Elia op de berg. Ik heb dus bekeken, dus op het moment van of kort na het zijn in die stilte gebeuren er vaak wonderlijk mooie dingen. Het is voor ons mensen een aanmoediging om steeds weer te ontsnappen aan de drukte. Het is zo druk. Je moet eraan ontsnappen. Dat kost je moeite. Zoek die stilte op en laat je verrassen. Ga je binnenkamer in, staat er. Sluit je deur af. Sluit je af voor alles wat af wil leiden. En ontmoet jouw Heer en luister. Nou was er een dia 2. Even kijken of dat klopt met dia. Dia 2. Dat is door omstandigheden niet gelukt om het jullie te laten zien. Maar ik ga er gewoon iets over vertellen. Jullie hebben fantasie genoeg. Verbeelding genoeg. Je ziet op het plaatje Jezus. Jezus met Martha en Maria. En je ziet hem daar zitten. Martha heeft zo'n schaal met allerlei voeding en drinken en zo erop. Die is aan het bedienen. En Maria zit daar. Wat doet Martha? Martha is zo druk met het bedienen. En ze tikt Jezus op zijn schouder. Zegt Jezus, er zijn gasten, er moet gewerkt worden. Kijk eens, ik ben bezig en zo. Maar waarom? Kijk eens, Maria, zij zit er maar. Wat doet Jezus? Martha, nu even niet. Zij heeft het goede deel gekozen. Ik vind het zo indrukwekkend. Dat we weten wat we hier wanneer moeten doen en wanneer niet. Want dan denk ik van, nu gaat het, dat die dia ging over, gaat over onderwijs en onderwezen worden. Dat is eigenlijk het aspect, onderwijs en onderwezen worden. En je laat de onderwijzen. En waar begint dat mee? Waar begint het onderwijzen nou mee, wat denk je? Luisteren. Ja. Luisteren. Ik heb hier staan zitten. Weet je waarom? We zijn zo gewend. We moeten iets doen. We moeten ervoor gaan. Je moet druk zijn. Je moet iets. Kom op in actie. Onderwijs ontvangen begint met zitten aan de voeten van Jezus. Daar begint het. Maria kiest ervoor om al dat drukke gedoe los te laten. Een bewuste keuze van haar. En wat Jezus heeft haar, maar ook ons, iets te vertellen. En zij laat zich verzadigen. Wij ook, toch? En wat ik dan zo mooi vind wat Jezus doet, hij opent voor ons de geestelijke wereld. En toen ik daarmee bezig was, hoorde ik iemand zeggen van, Gerrit, dan kan je denken aan een kluis. En daar ben ik helemaal niet meegegaan. Die geestelijke wereld, zie je een hele grote kluis voor je. En ik vind een kluis geheimzinnig. Waarom? Wat zit erin? Hoe kom je daar binnen? Wie heeft de code? Wie heeft de sleutel? Jezus heeft de sleutel. Hij kent de code om die kluis voor ons te openen. En wat ik dan mooi vind, dan laat hij ons meekijken naar die schatten die in die kluis liggen. Hij zegt van, jullie mogen daarin gaan delen. Als je mij volgt, dan mag je gaan delen in die schatten die je daar in die kluis ziet. Dat vind ik prachtig. Dacht ik, ja, wat vind ik dan eigenlijk de grootste schat die ik in die kluis kan zien? En voor mij, je kunt allemaal voor jezelf bedenken wat die grootste schat in jouw leven is. Voor mij is het toch de grootste schat van het ware Godsbeeld. Weet je dat? Het ware Godsbeeld, hoe God echt is. Zoals Jezus ons vertelt hoe zijn Vader is. Het ware karakter van God. God enkel goed. Dat heeft Adrie en mij zo veel te zeggen gekregen toen wij kennis maakten met het volle evangelie. God enkel goed. Dat Godsbeeld. Geen vermenging van goed en kwaad. Geen systeem van straffen en belonen. Totaal niet. We leren God kennen als enkel genade. Enkel goed. De duivel enkel slecht. Ik vind het wel makkelijk om mensen te zeggen, wat geloof je nou? Al het goede komt van God en het slechte komt van de duivel. En wat de mensen ermee doen, is hun zaak. Voor mij is het duidelijk. Die geestelijke wereld. We noemen het ook wel de onzichtbare wereld. En dan denk ik van, hoe lang zouden wij nog spreken over die onzichtbare wereld? Of gaat de Heer ons helpen om steeds meer in die wereld te kijken, dat die wereld steeds meer zichtbaar voor ons wordt? Daar ben ik benieuwd naar, die ontwikkeling. En wat Jezus ons duidelijk maakt, is wel eens nogal wat tegenstrijdig met wat je van de profeten leest in het Oude Testament. De profeten in het Oude Testament, die zien Jezus, die zien God ten dele. Er is een sluier, een bedekking over zijn van God. Nog wel. En wat Jezus ons laat zien, dan zegt hij onder andere, er is jullie in het verleden wel gezegd dat, maar ik zeg jullie. Ja, dat is soms heel anders. Soms zelfs tegenstrijdig aan wat we lezen in het Oude Testament. Dat is wel even wennen. Voor mij was dat wel wennen. Die profeten, ik heb grote bewondering voor ze. Ze hebben een mooie, sterke relatie met God. Ze hebben naar eer en geweten gezegd en geschreven. Maar het beeld van God, zo helder als Jezus, zagen ze dat niet. De geestelijke wereld. Wie zijn eigenlijk de bewoners van die geestelijke wereld? Dat vroeg ik aan mezelf. Wie zijn nou die bewoners van die geestelijke wereld? Daar moest ik wel even over nadenken. En het is te goed als je dan met Adrie zo eens een keer erover hebt. Van, waar heb je het over? Wie bewonen dat dan? Is dat een selecte groep? Nee, ik kwam op het volgende. Die geestelijke wereld, die wordt bewoond, bemenst of hoe dan ook. Allereerst, God is de eerste. Dan komt Jezus. Dan zijn er daar de heilige engelen. Maar ook de demonen hebben een plek in die geestelijke wereld. Alle mensen, gelovigen, ongelovigen, nog levend of overleden, allemaal hebben ze een plek in die geestelijke wereld. Ja, demonen ook. En ze worden aangeduid in de Bijbel als machten van de duisternis. Toen dacht ik, ja, moeten we het er eigenlijk wel over hebben? Je zit zo gezellig, leuk bij elkaar en zo. Moeten wij nou over praten over demonen? Blijft dat dan nog wel leuk, mensen? Blijft het dan nog wel aantrekkelijk? Nee, we laten ons niet bang maken. Een jonge vrouw vertelde mij eens van Gerrit. Mijn zoon kwam gisteravond thuis. Ze hadden als een groep jongeren onder leiding, hadden ze een avond gehad, een hele interessante avond. En ze hadden het over demonen gehad. Ze zegt, ik heb tegen mijn zoon gezegd, hoor eens, daar gaan we het niet over hebben. We gaan niet over demonen praten, we gaan het meteen over Jezus hebben. Dat is niet het volle evangelie van Jezus hoor, beslist niet. Demonen willen namelijk niet ontmaskerd worden. Ze willen schuil blijven gaan en weet je waarom? Omdat ze onopgemerkt, ongelimiteerd hun verderfelijke praktijken willen uitvoeren. Maar Paulus is heel duidelijk. Die zegt, we hebben te strijden tegen die heersers, die machthebbers van de duisternis. Daar gaat onze strijd tegen, niet tegen onszelf. En dan zegt iemand van ja, maar je moet die machten geen aandacht geven. Je moet ze niet opzoeken. Nou, je moet ze niet opzoeken. Als jij leeft naar de wil van God en je volgt Jezus, komen ze vanzelf naar je toe. En als je een bewijs wil hebben dat het zo is, misschien in je eigen leven, maar dan zie ik het helemaal niet Jezus. Jezus is in de woestijn. Hij is net gedoopt, vervuld met de geest van God. Hij heeft zo intiem contact met zijn vader. En wie komt hem daar opzoeken? De duivel. Ongevraagd, hondsbrutaal. Schat nummer 1 was voor mij dus God enkel goed. Wat ik ook een hele grote schat vind, die doop in de Heilige Geest. Dat vind ik een groot geschenk wat we ontvangen hebben. Jezus is de doper in de Heilige Geest. Hoe zouden we anders de Bijbel kunnen lezen? Hoe zouden we de Bijbel kunnen begrijpen? Is niet mogelijk. Ik citeer 2 Korinthe 3, vers 6. 2 Korinthe 3, vers 6, daar lees ik. De letter dood, maar de geest maakt levend. 2 Korinthe 3, vers 6. Ja. Jezus wil al iedereen dopen in die, geest die daarna verlangt. En als je namelijk gedoopt wordt in die geest, dan gaat jou echt een groot licht op. Je gaat vernieuwen in je denken. Je gaat de dingen heel anders bekijken. Je gaat zelf je leven anders doen. De hemel gaat open, heb ik hier staan. Dat gebeurt. En ik hoorde pas iemand zeggen, ik las in Openbaringen en voorheen begreep ik er geen snars van. Maar nu ik gedoopt ben in die geest van God, nu snap ik het. Het kwartje valt. Doop in Heilige Geest, een geschenk dat vaak gevolgd wordt met spreken in tongen. Dank je steeds voor. Gebruik die tongentaal. Paulus schrijft er heel wat over, daar ga ik nu even niet verder op in. Maar wel hier, vervul me steeds meer met uw geest is dan je gebed, ik wil er vol van zijn. En dit onderwijs waar ik het nu over heb, die geestelijke wereld, dat is het volle evangelie dat Jezus ons laat zien en voorleeft. Laten we deze boodschap van strijd en overwinning met beide armen ontvangen. Koester deze boodschap. Ik vind het prachtig preken over Gods liefde. Maar als dit wegblijft, die strijd die wij te voeren hebben, over die demonen, en geen bevrijding plaatsvindt, is het geen volledig evangelie. Het is half. En een half evangelie is eigenlijk geen evangelie. Dat wil ik echt duidelijk zeggen. Koester deze boodschap. We hebben een evangelie van strijd en overwinning. Dat is de waarheid. Leef het evangelie. Nu krijgen we nog een volgende. We gaan het nu hebben over vasten. Vasten vind ik ook een onmisbaar aspect van het gemeente zijn. Weet je wat Van Dalen zegt over vasten? Zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten en drinken. Wie zegt er amen op? Ik ben benieuwd of je het straks ook nog zegt. Goed. Dus ik begrijp, als ik mensen vraag die vasten, de een zegt, ja ik niet. Ik vraag het nu even bewust niet. Is het Bijbels vasten? Dat vraag ik wel, is het Bijbels? Ja, hè? Ja. Kijk, ik vond dit plaatje. Dan zie je iets over vast. Is dat goed te lezen? Ja, delen in wat je... Delen van wat je hebt. Barmhartig zijn. En zorgen voor elkaar. Wordt zo eens eventjes daarin genoemd. Wat ik wel mooi vind. Dat hoort echt eens een... Zo, dat is, geeft aan wat vasten in kan houden. Ja, er werd mij eens op een avond ook gevraagd van Gerrit, hoe vast jij ook? Ik zeg ja, weet je, als ik aan vasten denk, dan kom ik bij Jesaja 58. En weet je waarom? In Jesaja 58 lees je dat God zegt, God laat ons horen het vasten dat hij verkiest. En als dat nou de keuze van God is om zo te vasten, Waarom zou ik dan een andere keuze maken? Er staat namelijk in het vasten dat God verkiest is, mensen die geketend zijn losmaken. De banden van het juk ontbinden. Verdrukten bevrijden. Ieder juk breken. Je brood delen met degene die honger heeft. Onderdak bieden aan thuislozen. Iemand die naakt is, kleden. Je bekommeren om je medemens. Vasten. Zo vasten. Zo, dacht ik toen. Dat is andere koek dan minder eten en drinken. Toch? Ja, dit heeft een andere inhoud dan een film minder kijken. Vasten. Bij elkaar komen. Samen horen. Verbonden zijn met de Heer en met elkaar. Zitten aan de voeten van Jezus. Drinken van het levende water dat Jezus ons inschenkt. En nu dus, we hebben het net over onderwijs gehad. En als je dat vaste is eigenlijk in praktijk gaan brengen, het onderwijs wat je genoten hebt. Dat is vaste. Dus in praktijk gaan brengen wat Jezus ons onderwezen heeft. En waarin we onderwezen worden. Ja, als ik denk aan verdrukte bevrijden en gevangenen bevrijden, hè, dan hebben we het over geestelijk gevangen mensen. Ja, en dan blijven vasten. Na de dienst kom ik op je terug. Kom ik op terug. Vind je het goed? Oké. Ja. Naar elkaar omzien. Wees de naaste zoals de barmhartige Samaritaan. Hij ziet de nood van de ander en hij doet er iets aan. Hij gaat er niet omheen. Hij zorgt, verzorgt hem, zalft hem en brengt hem naar die herberg. Hij brengt, leidt hem naar de gemeente toe. Daar kan de gewonde bij komen, herstellen. Wees ook gastvrij. Stel je huis open. En daarmee bedoel ik je huis, je woning, zichtbaar. Maar ook je huis. Stel je hart open voor die ander. Mag die ander bij jou naar binnen kijken? Durf jij die ander te vertellen wat er in je omgaat? Wat je gelooft, wat je verwacht? Samen delen en samen vreugde beleven. Dan komen verdrukten bevrijden. Verdrukt. En niet mogen zijn. Zich niet aanvaard voelen. Constant aangevallen door machten van de duisternis. Lukt je niet. Vechten tegen de bierkaai, ken je dat? Wat ik ook eentje vind, wat je voor jezelf wel eens kon geloven of bij een ander hoort. Wat er niet in zit, dat kan er ook niet uitkomen. En wat is dat een grove leugen. Je moest eens weten hoeveel God in jou gelegd heeft, in ieder van ons. En wat een potentie en wat een talenten. Nu misschien nog wat begraven, ten dele zichtbaar geworden. Maar met Gods hulp komen ze tevoorschijn. Ik ken dit leven. Een leven in geesten van verwerping. Van depressie. Van hysterie, om zo maar een paar te noemen. Soms nog vrij spel hadden of nog me beïnvloeden. Waar ik nog mee te maken heb. Waar ik een strijd mee te voeren. Dat is de realiteit. Daar leef ik in. Maar geweldig om hieraan te ontkomen. Om vrede te hebben vanuit Jezus Christus. Wandelen in het licht. Jij, geen stofje aan de weegschaal, maar een parel in Gods ogen. Wat ik ook een belangrijk iets vind om, wat Jezus ons leert, mens en macht te scheiden. Daar heb ik een tijd heel veel over gehoord. Dan is het weer, ebt het weer weg. En toch vind ik het zo belangrijk, mens en macht te scheiden in jezelf en in de ander. En als ik er dan zo bewust mee bezig ben, merk ik hoe moeilijk dat is. Ik dacht bij mezelf, als je nou een klein voorbeeld geeft. Ik noem iemand van, iemand haalt hele vieze streken uit. Echt gemene, diep gemene streken. En dan denk je, of je zegt misschien, wat een rot vent. Jij mag leren denken, wat wordt die man misbruikt? Misbruikt door boze geesten. Want Jezus leert ons om niet te veroordelen, maar bewogen te zegenen. Om de drukten vrijspreken. En wat deed Jezus aan het kruis? Jezus overwon daar geen mensen, maar overwon machten. En deze Jezus zegt vandaag, volg mij. Het laatste aspect is missionair zijn. Missionair zijn, waar moet je dan aan denken? Niet zo moeilijk hoor. We hebben allemaal een missie. In een goed functionerende gemeente. We hebben allemaal een missie. Ieder lid voor zich. In Efeze 4 vers 16. Efeze 4 vers 16. Lees ik. Ieder lid draagt op eigen wijze bij. Tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. We zijn gemeente. We hebben ons ingevoegd. Vrijwillig. In die gemeente mogen we samenkomen, elkaar dieper leren kennen, voorbeden doen voor elkaar, vernieuwen in denken, herstellen gebeurt allemaal in die gemeente. Naar elkaar ook leren omzien, zoals Jezus naar de scharen omziet. Toen dacht ik, ja, vrijwillig, hè, in die gemeente, zijn er ook verplichtingen? Ik denk, ja, zeker wel. Er zijn verplichtingen. Waar ik aan denk van, blijf trouw aan Jezus en de gemeente waarin Hij je plaatst. Blijf er trouw aan. Elkaar dragen, dat lukt meestal nog wel. Elkaar verdragen vraagt soms iets meer van je. Ja, hè? Ik ken het ook hoor. Dat klopt, er is toch verschil in, hè? Bij de een of de ander. Ja. Wees vooral vergevingsgezind. En is volgens jou iets in de gemeente niet oké? Dat kan gebeuren. We hebben nog geen volmaakte gemeente. Is er nog niet. Daar werken we aan. Maar haak er niet af. Maar bid voor de gemeente. Bid voor de leiding. Bid voor de mensen. Bid ook vooral voor jezelf. Maar haak nooit af. Blijf geloven in de gemeente die Jezus bouwt. Dat vind ik zo belangrijk. Blijf trouw aan zijn waarheid. En nog iets. Als het gaat over de grootte van de gemeente, zeg ik je dit. De kracht van de gemeente zit niet in het aantal, maar in de kracht van Gods geest die in de gemeente werkt. Dus in jou. De kracht van de gemeente zit niet in het aantal. We kijken er nooit op. Wat blijft er nog over? Ik hoor het soms om me heen, wat blijft er nog over? Nee. De kracht van de gemeente zit niet in het aantal, maar in de kracht van Gods geest, die in de gemeente, dus in jou en jou en jou, werkt. Daar hangt het vanaf. Wees missionair. Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Alles wat je leert en ontvangt uit de hemel, vertellen en laten zien aan de mensen in jouw directe omgeving. Deel dat stukje brood maar uit dat jij in handen hebt. En geloof dat het vermeerdert. We gaan met elkaar naar de voedselbank. Ga je mee? Of zeg ik, ja, ik weet niet wat ik moet zoeken moet. Dat kan ook hoor. Misschien zeg ik, nou, ik heb genoeg thuis. Ja. Ik ken een voedselbank die dag en nacht geopend is. Dag en nacht. Die voedselbank ken ik. Ik zeg, wees een vaste bezoeker. En je bent een graag geziene gast. Ben je daarvan overtuigd? Wat ik ook belangrijk vind met die voedselbank die ik voor ogen heb. Meld je ook aan als vrijwilliger om uit te delen wat je zelf gratis van de landman ontvangen hebt. Verlok buitenstaanders om binnen te komen en samen maaltijd te houden. Wees gastvrij. Wees missionair. We hebben de aspecten gehad. Horen. Onderwijs ontvangen. Vasten, dus het onderwijs in praktijk brengen. En missionair zijn. Het is eigenlijk gewoon gemeente zijn. En ik ga jullie nu laten zien een gedicht. Dat is een gebed eigenlijk in de vorm van een gedicht. Heer, leer ons mens te zijn zoals u. Zitten aan uw voeten en horen wat u tot de gemeente zegt. Leer ons de goede strijd te strijden, altijd mens en macht te scheiden. Dan zijn wij open naar elkaar, kunnen elkaar vrijuit bevragen, elkaars onhebbelijkheden verdragen. Dat schept ruimte om te bloeien, hand in hand uw weg te gaan. Samen die gemeente vormen waar uw vader naar verlangt. Ik ga hem nog even terug doen. Ik wil jullie vragen om dit gebed hardop uit te spreken samen met mij. Ja, dat gaan we doen. Heer, leer ons mens te zijn zoals u. Zitten aan uw voeten en horen wat u tot de gemeente zegt. Leer ons de goede strijd te strijden. Altijd mens en macht te scheiden. Dan zijn wij open naar elkaar. Kunnen elkaar vrijuit bevragen. Elkaars onhebbelijkheden verdragen. Dat schept ruimte om te bloeien. Hand in hand uw weg te gaan. Samen die gemeente vormen waar uw vader zo naar verlangt. Dat is het. Dat heb je uitgesproken. Je krijgt de gelegenheid om het thuis nog eens na te lezen. Rita, dank je wel. Die heeft een aantal exemplaren uitgeprint. En dat vinden jullie daar bij haar afdeling. Ja, kan je er mooi hout mee. En ga thuis dat gebed nog eens een keer uitspreken. Naar de Heer. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat is lied 186.
Dankjewel. Inderdaad, prijs de Heer voor de gemeente. Dank hem voor het huisgezin van God. Waar je geliefd en beveiligd door hem opgroeit tot eer van je God. Amen. Ja. Samen tot slot zingen koor 114. Grote koning, alle Heer, uw volk brengt u aanbidding, dank en eer.
Thank you.
bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. We gaan deze dienst afsluiten met een heerlijk kopje koffie. Uiteraard gaan we eerst nog eventjes langs met de bakken, oftewel de collecte mag rondgaan. En ik zou het fijn vinden ook om eventjes nog de mededelingen op het bord te zien te krijgen. Want ik heb daar ook nog een vraag of een opmerking over. Aanstaande dinsdag is er weer open ochtend. Woensdagavond, dat is eventjes de vraag. Gaan wij bijbelstudie doen of gaan wij geen bijbelstudie doen? Geen bijbelstudie. Volgende week spreekt daar zit hij nu achteraan en dan zit hij hier vooraan. Beste mensen, heb een hele goede week. Drink lekker een bakje koffie en graag tot volgende week.